Ga je gang.
Oké.
Ja.
Nou, ik heb op mijn 32e ernstig verkeersongeluk gehad. En daar heb ik onder andere hersenletsel aan overgehouden. En daardoor ben ik ook altijd depressief. Ik heb antidepressiva, zacht enigszins. Maar ik blijf er toch wel last van houden. Met sombere gedachten, sombere stemming. En nou, dat is ik nu 73, 40 jaar. Ik heb heel veel psychotherapie gehad. Veel van geleerd. Maar de depressie ging er niet van over. Dus mijn vraag is nu van waarom heb ik deze depressie en hoe kan ik ermee omgaan?
Oké, en die depressie ontstond echt na het ongeluk?
Ja, ja, het is hersenletsel, daardoor gaat het ook weer over. Ja.
Ik wil je uitnodigen om nu zelf contact te maken met die laag van depressiviteit in jezelf, die je voor te zien als een energie waarmee je kunt praten. Lukt dat?
Ja.
En wat zie je dan?
Het voelt als een soort bescherming.
Oké. En waartegen?
Ja. Als bescherming. Zeg, oh. Ja, de kritiek van de buitenwereld.
Oké. Wat gebeurt er met je als je kritiek vanuit de buitenwereld ontvangt? Wat doet dat met jou?
Tot bij, maar ik voel me ook minder waardig dan. Of ben je goed?
En ga eens helemaal toe naar die pijn en dat minderwaardigheidsgevoel. Kun je daar een kind zien, een meisje, wat zich daar heel kwetsbaar bij voelt? En wat doet haar het meeste pijn?
Dat ze nooit een compliment krijgt.
Ja. Ja.
Dat ze nooit goed genoeg is. Dat ze altijd moet vechten om. Dat ze altijd op haar tenen moesten.
En heeft ze ook in haar jeugd te weinig complimenten gekregen?
Ja.
En kun je haar zien en tegen haar zeggen: ik zie dat jij daar pijn van hebt. Ik zie dat je te weinig liefdevolle aandacht kreeg.
Ja.
En kun je haar bereiken? Voelt dat fijn voor haar?
Het is nog een beetje verbaasd.
Ja, oké. toen jij dat ongeluk kreeg, gaf dat psychisch en emotioneel een shock. Het was een soort trauma, wat ook je kwetsbaarheid vergrootte. Een gewaarwording gaf van gevaar, van dreiging. En de onzekerheid waar je over spreekt, die is ouder dan dat ongeluk en heeft meer te maken met je zielsgeschiedenis en dat je in je ziel iets meedraagt waarvan je bang bent om dat te uiten, om dat duidelijk zichtbaar te maken. Dus je kunt zeggen dat er zat al een soort trauma op zichtbaarheid, spreken en zijn vanuit je hart. En door dat ongeluk voelde je je nog kwetsbaarder. Maar zoals ik net zei in de channeling, is het vergroot van die kwetsbaarheid vanuit zielsperspectief, heeft dat een bedoeling? Is dat niet toevallig? Is het ook een soort van kans, hoe moeilijk ook, om daar rechtstreeks mee aan het werk te gaan? Je kunt er niet meer omheen. En dus is het heel belangrijk om het contact met dat meisje wat je net zag te versterken. En het verbaasde wat je zag geeft aan dat ze niet gewend is aan, er niet aan gewend is dat jij er bent voor haar. Dat jij haar die liefde en aandacht geeft die zij heeft gemist. Is dat duidelijk?
Ja.
Dus het is erg belangrijk om dat actief te gaan doen. En die depressiviteit niet alleen te zien als iets fysiek, zo van je hersens die zijn aangetast door een ongeluk, maar om te zien dat er wel degelijk ruimte is voor heling en verbetering, omdat er een thema speelt wat in feite ouder is dan dit ongeluk.
Ja.
Is dat voor jou, is het, kun je voorzien hoe je daarmee zou kunnen werken?
Meer aandacht geven aan mezelf. Dus meer stilstaan bij wat ik voel en zelf complimenten geven.
Ja, nou je kunt het nu rechtstreeks vragen aan dat meisje. Want wat ik zie is dat het meisje is ontmoedigd. Ze zit, zoals ik haar zie, zit ze best wel stil zo op een stoel en haar benen en armen zijn slap. Het is alsof ze een beetje opgesloten is en denkt, ja, wat heeft het voor zin? Ze heeft het nodig dat jij haar ziet en dat jij voor haar vecht. Dat je het er niet bij laat zitten. Ik voel ook dat ze het nodig heeft dat jij voor haar opkomt. Kun je daar iets bij voorstellen?
Nee, niet echt.
Oké. Wat heeft zij, als jij aan haar vraagt wat ze nodig heeft van jou?
Oh ja, liefde, warmte. Erkenning.
Oké, ja, wat ik voel is ook dat meisje een soort licht in zich heeft, daarbij bedoel ik een bewustzijn en ook een visie, dat ze bepaalde dingen voelt en vindt die kunnen afwijken van wat ja, mensen vinden of van hoe het hoort. En dat ze ook gewoon wat vuur nodig heeft. Dat bedoel ik met voor haar opkomen.
Oké.
Dus dat je niet je waarheid inslikt, maar dat het gewoon best gezegd mag worden.
Ja, dat klopt.
Dus ik voel met andere woorden ook een bepaalde pittigheid of soms ook woede in dat meisje zitten. Zo. Maar ze is wel ontmoedigd om dat te uiten.
Ja.
Vandaar daar die slappe ledematen. Maar
ja,
ik,
ja.
Ik heb als, het gevoel als jij haar echt hoort, want ze is echt niet alleen maar een lief meisje of zo. Ze heeft echt ze heeft een visie, ze heeft ideeën.
Ja.
Dat ze dan ook wel wat iets opstandigs kan hebben.
Ja.
Dus ik voel dat ja, de sleutel daarin zit. Dus enerzijds niet alleen denken van, ach ja, het is door een ongeluk veroorzaakt, dus er is niet zoveel aan te doen, het hersendeelsel. Er zit iets in wat ouder is en wat gezien wil worden. En ook dat je daar rechtstreeks met haar kunt communiceren.
Ja.
En dan zou ik met name ook letten op emoties van boosheid of verontwaardiging, dat je die niet wegmoffelt.
Ja, 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 dat is belangrijk inderdaad. Ja.
Ja. Is dat zo? Is dat duidelijk zo?
Ja, ja.
Oké. Oké. Okay. Wie wil een volgende vraag stellen? Ja, Rolina?
Ik heb een vraag. Ik heb afgelopen jaren krijg ik steeds meer fysieke klachten.
Mm-hmm.
En het ergste is de hoofdpijn elke dag. En vermoeid, buikklachten, rug zit weer vast. Wat kan ik eraan doen? Want ik heb het idee dat ik daar steeds vaster in ga zitten in mijn lijf. En wat kan ik eraan doen om me beter te gaan voelen? En dan, want ik heb nu altijd het gevoel dat ik dus vast zit in mijn lichaam. En mijn lichaam ook tegenwerkt bij alles.
Ja.
Als ik dan die klachten krijg, kan ik voor mijn gevoel niet verder.
Er zit een energie vast in jou die wil eruit komen, die wil tot uitdrukking komen. Het is een kracht, een passie en ook een creatief vuur. En er zit een angst in je om het naar buiten te brengen. Herken je dat tot zover?
Ik weet alleen nog niet wat die passie en wat er dan uit wil komen. Ergens voel ik het wel, maar het is nooit zo duidelijk.
Het heeft te maken met een spiritueel vuur, waarin je in vroegere tijden, dus ook in vorige levens, heb je meegemaakt hoe het is om dat te uiten en daarvoor gestraft te worden. En ook met geweld. Is het oké als ik daar iets meer over vertel?
Ja, graag.
Er was een leven waarin je ook vrouw was en waarin je al vrij jong heel helder bepaalde dingen kon zien en aanvoelen. En je gaf soms als kind al waarschuwingen aan mensen, omdat je voelde dat ze iets moesten doen, wel of niet moesten doen, omdat er anders een soort gevaar dreigde. Dus je was helderziend, maar het was echt vanuit je hart gedragen. Je wilde mensen helpen. En je begreep soms ook niet waarom ze gewoon het niet deden, waarom ze volharden in bepaalde patronen en de waarheid ontweken, zo gezegd. En toen je een jaar of 12 was, kwam er iemand bij je, een man die jou waarschuwde dat je moest ophouden met dat vertellen van die boodschappen of beelden, visioenen, omdat je daarmee mensen voor het blok kon zetten. Of het waren echt, je zag echt veel. En toen werd je voor het eerst bang gemaakt En je voelde je toen heel onrustig en bedreigd. Maar het was ook heel moeilijk om het allemaal in te slikken. En je hebt dat wel geprobeerd. Dus jarenlang ging je niks meer zeggen daarover. En toen je een jonge vrouw was. Toen heb je toenadering gezocht tot de kerk. Want je dacht dat je daarin misschien wel dat spirituele of dat die stroom van energie die door je heen kwam, dat dat daar wel een plek zou kunnen hebben. Maar dat was een hele negatieve ervaring. Ja, je overwoog toen om in te treden als waarschijnlijk als een non. Maar in dat proces daar naartoe ketste het al af, want je werd beticht van dat de duivel door je heen sprak. En dus het was juist niet de bedoeling dat je die stroom ging volgen, want dat druiste in tegen de regels en de discipline van de kerk. Dus je was toen heel alleen met met dat vermogen om te zien en te voelen en helder te spreken. En op een later moment woonde je ergens anders. Ging je weg, je was weggegaan van je geboortegemeenschap. En toen leek er een periode te zijn waarin je dat wel naar buiten kon brengen. Waarin de mensen warm en ja, verwelkomden en dat waardeerden. En dat is heel belangrijk geweest, want je voelde toen dat je zielsenergie echt naar buiten stroomde en de aarde raakte, de mensen om je heen. Maar daar kwam wel een gewelddadig einde aan. Toen je opnieuw werd bedreigd en aangegeven. En toen ben je uiteindelijk gevangen gezet. En veroordeeld. En het was een soort oordeel zoals een heks die dat krijgt. Een heksenveroordeling. En daarbij werd je uiteindelijk ter dood gebracht, vermoord. Toen je stierf, was er een enorme angst in jou. Niet zozeer eigenlijk voor de dood, maar voor wat mensen je kunnen aandoen. En vanuit dat leven is er een sterke ontmoediging ontstaan in je ziel. Maar dat talent of dat vermogen om een brug te slaan eigenlijk tussen de andere wereld en deze wereld, dat is wel iets wat bij je hoort en wat nog steeds geboren wil worden. En in dit leven zijn de omstandigheden daar vruchtbaar voor. Ja. Is dat daar? Kun je daar iets mee? Is dat duidelijk?
Ja.
Kun je je voorstellen, voel je iets bij dat leven?
Ja, ik heb nog niet eerder zo omschreven. Voelt me wel de details erin van het gevangen zitten en niet begrepen worden. Heel eenzaam voelen.
Ja.
Daarin.
En heb je, ja, voel je affiniteit met energetisch werk doen? Of spiritueel werk? Of readen?
Ja,
of...
ik heb readingopleiding gevolgd.
Oké, ja.
Dus op zich wel, maar van mijn gevoel... ik twijfel altijd aan mezelf of ik het goed zie.
Ja, oké. Okay.
En begint de laatste tijd alweer wat meer te kriebelen dat ik denk, wel is een eigen praktijk. Maar van de andere kant lijkt me dat ook heel alleen. Dus ik ben wel heel terugtrekkend van het leven. Dus ik weet ook niet of dat wat
Oké,
is,
nou
maar.
ja, wat ik heel erg sterk voel, alles wat vastzit in je lichaam, dat voelt voor mij als een spirituele energie die wil gaan stromen. En dan denk ik echt daarbij aan aan readen of channelen, of beide. En het kan niet anders dan alleen. Er zit natuurlijk een angst in je. Die ook verklaarbaar zou zijn uit dat vorige leven. En wie weet wat voor andere levens er nog zijn. Maar er zit een angst. Maar die angst die overwin je niet door bijvoorbeeld met anderen, zeg maar, het gezellig samen te doen. Het is een angst waar je zelf doorheen moet. En ook voelen en weten dat die angst niet van het heden is. Dat die van het verleden is. Dat
Ja,
helpt.
dat voelt ook altijd zo. Maar dan denk ik, hoe kom ik daar nu, terwijl ik daar vast in zit, en wat kan ik doen praktisch om daar doorheen te komen en stappen te zetten naar wat voor werk ik wil doen?
Ja, wat je energetisch kunt doen, ik channel Yeshua nu, is allereerst naar die vrouw die in dat leven, die heks noem ik haar, naar haar toe gaan. Want als energiegestalte leeft ze nog steeds in jou. Zij heeft de kracht en de talenten, maar ze heeft ook de pijn. En door haar te omringen met jouw bewustzijn uit het heden. En jouw warmte, jouw compassie, kun je die pijn gaan verzachten. Dus je kunt als het ware, het is een soort, je zou het een soort regressie kunnen noemen, waarbij je niet helemaal in die ervaring teruggaat, maar waarbij je vanuit het heden, eigenlijk vanuit het licht, stel je voor dat jij een soort gids of engel bent die naar haar toe gaat en haar helpt om gewoon te vertrekken uit dat leven. Om niet te blijven hangen in die angst. En die vooral angst voor geweld. Ja, dat zou je waarschijnlijk het beste kunnen doen door daar echt een regressie op te doen. Dat
En
is.
dan gaan die fysieke klachten, die komen echt allemaal wel voort uit dit verhaal, dat het allemaal vast zit.
Ja, maar veel wel. Ja. Zoals ik het energetisch zie in je aura, er is een soort licht dat heel oorspronkelijk is. Een lichtwerker licht, dat wil gaan stromen, maar het is ook erg ontmoedigd geraakt. Dus er zit echt een blokkade voor, die verklaarbaar wordt vanuit ja, die afwijzing, dat geweld. En dus, dus je kunt daar rechtstreeks naartoe gaan in een regressie. En daarnaast steeds kleine stapjes zetten om er wel iets mee te gaan doen. Ik zeg dit ook uit eigen ervaring. Toen ik met dit werk begon, het moest er ook uit gewoon, hè. Als ik het binnen had gehouden, de channeling en dan zou ik waarschijnlijk ook ziek zijn geworden of gedeprimeerd, want je houdt iets heel eigens binnen. Maar het naar buiten brengen gaf ook weer veel angst. Dus het was allebei, ja, niet echt
Ja.
makkelijk, maar het helpt dan om het stapsgewijs te doen. Om dus wel die energie naar buiten te brengen, maar in een setting die voor jou redelijk veilig aanvoelt. Bijvoorbeeld te beginnen met bijvoorbeeld iemand die je kent of dat het vertrouwd is. En jezelf niet te forceren, maar wel telkens iets te doen. Dus ja, als je zegt een eigen praktijk beginnen, ja, je kunt ook gewoon simpel beginnen met kijken of je gewoon eens met iemand kunt oefenen. En dan stap voor stap dat meer ja, kan professionaliseren. Ja, ik kan in ieder geval vanuit mezelf zeggen, ik had ontzettend veel angst en weerstand om dit werk te doen. Als ik me daardoor had laten leiden, dan had ik gewoon nooit iets gedaan. Dus ik moest het als het ware, ja, er doorheen breken. En dan voel je ook wel weer die vervulling. Dan voel je je energie echt gaan stromen, terwijl er ook angst is.
Ja, dat voel ik ook wel. En dan laat ik me te veel leiden door die angst en denk ik, het is me veilig om het nog niet te doen.
Ja, of dat je
Ja.
bijvoorbeeld denkt van ja, ik wacht wel tot ik eerst wat beter in mijn vel zit, of dat die angsten wat afgenomen zijn. Maar dat moment komt niet, om even heel eerlijk te zeggen. Je gaat er juist
Nee.
doorheen, het wordt juist minder die angst als je het toch gaat doen. Met mate, hè? Dus niet dat je jezelf enorm forceert, maar wel.
Ja, want ik denk dan, ik heb al die fysieke klachten, dan heb ik dit weer en dan heb ik dat weer. En vooral hoofdpijn. Ik kreeg laatste lessen ook altijd in een les, zeg maar, hoofdpijn als ik een reading had gegeven. Dus dan
Ja, oké. Okay.
denk ik, ja.
Je kreeg hoofdpijn toen je in een les een reading gaf. En voelde het verder wel fijn om het te doen?
Ik vind het altijd fijn om te doen, maar of ging je soms ook angstig of zo, want je komt ook weer dingen tegen van jezelf als je reading geeft.
Ja.
Dus ik denk dat dat getriggerd werd.
Ik denk dat het ook te maken heeft dat het readen je dwingt om uit je hoofd te komen. Je hoofd heeft natuurlijk ook, is ook een soort controlemechanisme. En dat moet je eigenlijk loslaten als je gaat readen of channelen. Dat vond ik zelf ook zo eng. Dan kan je dat niet voorbereiden. Dat moet je dan overgeven. En als je angst hebt voor afwijzing en kritiek, dan is dat gewoon best wel heel eng. Dus het kan ook zijn dat je hoofd, als het ware, onder spanning staat als je die stroom gaat volgen. Maar dat is dus niet het teken dat je daarmee moet stoppen.
Nee, dat weet ik ergens ook wel. Het
Ja.
is gewoon de spanning, dat het heel spannend is.
Ja.
Ja.
Ja. Oké, zal ik het daar even bij laten?
Ja.
Oké, wie wil de volgende vraag stellen?
Ah, ik wil wel, want ik kan niet meer wachten.
Ja.
Ik zit er al zo lang in. Ik heb een dochter en ik heb een zoon. En mijn zoon is 2, mijn dochter is 7. En bij ik vind het ja, lastig te vertellen, maar wat ik voel voor mijn dochter en mijn zoon is niet hetzelfde. En daar zit ik heel erg mee. Dus bij mijn zoon voel ik echt zoveel liefde en het stroomt en het gaat zo makkelijk. En bij mijn dochter is het zeg maar, voel ik dat het niet stroomt. Voel ik bijvoorbeeld als mijn zoon iets doet wat gewoon een beetje niet echt mag, dan kan ik naar hem kijken en dan smelt gewoon mijn hart. Maar als mijn dochter dat doet, dan voel ik echt irritatie en ik zit er echt heel erg mee. En ik wil gewoon heel erg graag weten van waarom is dat en wat kan ik doen om voor mijn dochter hetzelfde te voelen als voor mijn zoon. Dat het bij haar ook stroomt, net zoals bij mijn zoon.
Oké, ja. Er is een karmische dynamiek tussen jullie, een vorige levens dynamiek. En dat willen jullie oplossen in dit leven. En dus het begint ermee dat je je niet moet schamen of schuldig voelen om wat je voelt. En de relatie met een kind is altijd uniek. Het is nooit hetzelfde. Dus laat die oordelen los en probeer zo zuiver mogelijk waar te nemen wat er in jou getriggerd wordt. En ik wil ook over dat leven iets vertellen. In dat leven waren de rollen omgekeerd. En zij was jouw, jij was de dochter en, en zij was jouw moeder. En zij had veel angsten. En jij wilde haar helpen. Je had in dat vorige leven en nu trouwens ook een bepaalde heldervoelendheid, waardoor je dieper kon doordringen in het innerlijk leven van mensen. Dat ging eigenlijk als vanzelf. Dus je hebt een soort, ja, een soort derde oog of een soort heldervoelendheid, waardoor je energetisch makkelijk door iets heen kunt kijken. En dat was voor haar, als toen ze jouw moeder was, soms ook wat bedreigend. Alsof je door haar heen keek. En jij wilde haar helpen, maar zij stootte dat ook. Zij wilde ook in haar rol blijven als moeder die het wist. En dus degene die de leiding gaf. En uit angst wilde ze dat jij je gedroeg naar bepaalde standaarden, normen. En dat was voor jou heel pijnlijk. Je voelde je niet echt gezien. Dus er was ook... Er waren conflicten tussen jullie in dat leven. En toch was er ook echte liefde en genegenheid. En op een gegeven moment voelde je je genoodzaakt om weg te gaan, om afscheid te nemen van haar. Omdat het leek alsof ze, ja, een soort van op jou zat te fitten, of een soort ook een bepaalde jaloezie was er. En je bent toen weggegaan, maar dat deed je verdriet, alsof er een kans was gemist om een diepere band te krijgen, meer toenadering te vinden. En zij, als jouw moeder, had er ook spijt van later, dat er die onmin was. Dus jullie hebben allebei dat leven afgesloten met een soort gevoel van van spijt of een gemiste kans. En dat is iets wat jullie beiden willen oplossen. Even kijken, is het tot zover? Kun je er iets van herkennen?
Nou, niet met mijn hoofd, maar ik voel wel wat. Ik ben ook best wel zenuwachtig, maar ik voel wel fysieke sensaties. Ja, fysiek wel, maar met mijn hoofd echt totaal niet.
Ja, ja. Kun je je voorstellen dat de rollen omgekeerd waren, dat zij jouw moeder was?
Ik merkte wel dat zij mij heel erg triggerde. En heel erg. Maar ik dacht dat het te maken had met dit leven. Dat mijn moeder... ik heb niet zo'n echt goede jeugd gehad. En ik heb nu ook geen contact meer met mijn moeder. Maar ik dacht dat ze mij heel erg triggerde vanuit dit leven. Dat zij een soort van spiegel voor me hield. Wat mijn moeder gedaan, gezegd heeft. Dus ik dacht dat het vanuit dit leven was.
Ja, ja.
Maar het heeft dus niet met mijn moeder in dit leven te maken, blijkbaar. Maar het is een ander leven.
Wat was er zo problematisch in de relatie met jouw moeder dan in dit leven?
Mijn moeder in dit leven? Mm-hmm. Mijn moeder heeft me verwaarloosd, mishandeld, laten mishandelen, wist dat ik misbruikt werd en heeft me uiteindelijk gedumpt. Dus uiteindelijk weggegaan. Ze heeft me bij haar ouders achtergelaten en is zeg maar weggegaan. Dus ja, best wel veel.
Ja, heel veel, ja.
En toen drie jaar geleden, toen ik me steeds meer ging herinneren, want ik heb somatic experiencing gedaan, dus een soort traumatherapie. En toen ging ik me steeds meer herinneren en toen kon ik dat gewoon niet meer accepteren, zeg maar, van omdat ik heel veel trauma's was vergeten. Ja, dus daarom heb ik 3 jaar geleden contact met mijn moeder verbroken.
Ja. Ja, dat was een hele goede beslissing. Nou, je hebt in de relatie met zowel je moeder als met je dochter te maken met het thema voor jezelf opkomen. En dat heel diep van binnen voelen dat dat je geboorterecht is. Is dat, kun je dat voelen?
Ja, want zij gaat extreem over grenzen heen. En ik had al begonnen al door te krijgen dat een van de thema's in dit leven zijn is grenzen stellen. En dat komt ook steeds terug. Ja, dat voel ik wel, ja.
Kun je het contact met je eigen mannelijke energie voelen?
Ik heb er wel heel veel channelings over gedaan, geluisterd. Maar ik voel hem niet dagelijks of zo, nee.
Ja, wat mij opvalt is dat er in jouw energie zit er iets heel helder voelends. Herken je dat?
Maar ik zie dingen bewegen, zeg maar. Ik zie dingen bewegen en daar word ik ook echt helemaal gek van. Ik heb geen idee, maar ik zie echt van alles bewegen vaak. En voelen twijfel ik heel snel over. Ik twijfel heel snel aan mezelf.
Ja, nou ja, die zelftwijfel is ook ontstaan vanuit die, ja, dat gebrek aan liefdevolle aandacht in je jeugd. Dus die zelftwijfel, daar breek je ook doorheen door voor jezelf op te komen, die grens te stellen. Daarmee creëer je letterlijk ruimte waarbinnen ook jouw zielsenergie, je hart en ook die heldervoelendheid weer terug kan komen. Oké, okay. Jeshua wil daar nog even één ding over zeggen. Hij zegt, er is een, ook energetisch hè, om te voelen, er is een leven geweest dat veel ouder is, waarin je een heel diep contact voelde vanuit, met je hart en ook met het stuitchakra. En dat je heel sterk voelde dat je energie kon kanaliseren van kosmos naar aarde. Dus dat je, en dat je van daaruit ook kon spreken en dingen weten. Dus dat je een helder kanaal was. En dat is iets wat je hebt gekund en al neergezet op aarde. En hij zegt, dat is ook wat wordt aangeraakt als je de channelings leest of hoort. Dat je in feite, dat die energie je bekend is. En een van je levens... Ja, lessen zo gezegd, is dat je met dat je die energie wilt kunnen vasthouden in de wereld. In de wereld, maar in de wereld zijn ook heel veel angstenergieën die zich bedreigd voelen door door dat heldere kanaal in jou. En dat speelde ook mee in de relatie met je moeder in dit leven. En terwijl je dus afstand hebt gedaan van haar, komt het op een bepaalde manier weer terug via je dochter. Maar de boodschap is echt voor jezelf staan en die grenzen durven trekken. Je mannelijke energie durven inzetten. Want uiteindelijk wil jouw dochter iets van jou leren. En dat lukt vooral als jij heel sterk en zelfbewust bent. En de liefde van een ouder voor een kind, toont zich niet per se in gevoelens van die altijd, die heel zacht en harmonieus zijn. Het kan ook in de vorm krijgt van sterke liefde, van duidelijk zijn, grenzen stellen, nee zeggen. Want dat kan precies zijn, dat kan precies de liefde zijn die een bepaald kind nodig heeft. Is dat duidelijk?
Ja, dus ik kan het dus verhelpen tussen mij en mijn dochter als ik nee zeg, grenzen stel. Oké.
Ja.
Ik herken het.
Ja, dus als je je geïrriteerd voelt, dan hoef je niet te denken van, oh, dat is een slecht gevoel. Ik zou dat niet mogen voelen, want dat voel ik ook niet bij mijn zoontje. Nee, als je gewoon echt even bij dat gevoel blijft, daar geen oordeel over hebt, dan kun je vragen, oké, hoe kan ik dit vertalen naar een helder signaal naar haar? Dus liefde kan ook die vorm aannemen. Uiteindelijk is zij waarschijnlijk daar meer bij gebaat dan als je alles maar vergeeft en over je grens heen laat gaan. Ja? Oké.
Dankjewel.
Christel?
Ja, hele mooie vragen al. Waarin ik ook heel veel dingen al voelde. Ik voel altijd een enorm groot hart en een enorm licht. In mij, eigenlijk ontstaan na de geboorte van mijn dochter. En zij werd vrij snel ziek toen ze 2 was en is overleden toen ze 3 was.
Oh, ja.
Dat heeft mij echt in mijn hart, ook na haar geboorte al helemaal naar beneden gezakt. En heftigheid voor mij. Maar daarna kon ik het wel veel beter aan. Daarna een jaar na haar overlijden is mijn zoontje gekomen, heel erg blij mee. Hij heeft veel meer uitdagingen, hij heeft een vorm van autisme, ADHD en zegt altijd nee. Dus dat is heel heftig geweest tot nu toe, hij is nu 18. En ik ga in mijn gezondheid ook alle kanten op. Emotioneel ga. Het is alsof altijd alles in een soort rollercoaster gaat qua emotie en lichaam. Waardoor ik ook 100.000 dingen doe en probeer en naartoe wil. Maar ik ben daarin, ik ga gewoon alle kanten op. En ik zou zo graag willen weten, met alles wat er op me afkomt, waar kan ik me naartoe richten? Wat mag ik nu doen, nu ik wat ouder word en hij ook 18 is?
Oké, ja. Even kijken. Schrijf je wel eens?
Ja, ik heb toevallig een... Of niet toevallig, ik heb een boek geschreven over mijn dochter. Meisje Tess, ja. Dat ging eigenlijk over het spirituele deel ook, het proces van haar willen tot aan de geboorte van mijn zoon.
Voelde je daarin ook, werd je ook geïnspireerd door haar daarin?
Absoluut. Ik weet zeker dat ik het geschreven heb, zelfs ook de titel gaf zij mij in. En ik voel haar ook echt wel heel erg dichtbij.
Ja, dat is het eerste wat me opviel toen je dat net zei, dat ik zag een wit licht achter jou, waarin zij er is. En ik zag een verbinding met je rechterarm. En dat je iets opschreef. Of boodschappen van haar. Of iets wat met haar te maken heeft. Maar dat heb je dus al gedaan. Ja.
Ja.
Ja. En ik voel daar ook vanuit die energie van haar, maar dat heeft ook iets groters, daar wil ook richting vandaan komen. Ik zie die witte stroom ook helemaal naar je voeten toe gaan, dus het heeft iets gefocust. Ik voel nu even meer een boodschap van haar dan van Yeshua. Dat ze zegt dat haar geboorte en haar vroege dood heel, heel betekenisvol waren. Dat dat zo, dat je dat als ziel wist, dat dat zou gebeuren. Hoe ontzettend pijnlijk en tragisch het ook was. Maar dat het een kanaal heeft geopend. En dat daarin nog steeds iets wil doorstromen. Ook iets wat jouw zielsenergie op een gerichte manier naar buiten brengt. En dat is wat je eigenlijk wilt. Dat gefragmenteerde, van dat het alle kanten op gaat. Daar zit ook iets in van dat je het tegenhoudt. Zij zegt dat het ook te maken heeft met mensen werken. Dat je met mensen... Werk je met mensen of niet?
Ja, ik werk met mensen en ik ben daar ook helemaal dol op. Alleen heel weinig, omdat ik zo met mijn lichaam... Nou ja, allerlei auto-immuunziekten, ook al vanaf mijn 16e... Heel veel vermoeidheid, schildklier, darmen. Okay. Dus het is iedere keer tegengehouden, zeg maar, door... Dat ik de energie niet echt heb om dat heel veel te doen of meer te doen.
Ja, oké. Okay. Ik vraag het nu aan Yeshua. En die laat mij onmiddellijk een beeld zien van een vorig leven, waarin het best heel schrijnend, waarin je vastgebonden bent aan een soort paal, lijkt het, en waar je daar ter dood veroordeeld bent. Je sterft daar ook aan, terwijl je daar vastgebonden zit. En er is angst vanuit vorige levens, zegt hij, die jou die onrust veroorzaakt in je lichaam en ook in je aandacht. En die het moeilijk maakt om mee te gaan op die stroom van dat licht dat de wereld in wil gaan. Dat ook door in die bundeling met de energie van je dochter. En in dat beeld van het vorige leven, je was toen een vrouw en je voelde een bezieling van binnenuit om licht te delen, eigenlijk bewustzijn te brengen, heling ook, en daarin ook iets heel verbindends, mensen willen verbinden. Je kunt daar iets heel inspirerends hebben om mensen te bekrachtigen. Want ik zie je ook in een kring zitten. Mensen bemoedigen. Het is heel een mooie hartsenergie. Maar het werd op een gegeven moment veroordeeld. Omdat het best wel groot werd. Dus er sloten zich meer mensen aan bij die groep. En het werd een soort... ook een beetje opstandig naar het gezag toe. En dat wilde je op zich niet, maar het gebeurde wel. En toen werd je gevangen gezet. En gewelddadig behandeld. En uiteindelijk publiekelijk ter dood veroordeeld. Waarin daar in jou een enorm. Dat veroorzaakt een heel diep gevoel van gebroken worden. Alsof je jouw hele intentie en wie je was, alsof dat werd ontkend en ontkracht. Dus ik voel in het sterven in dat leven dat je echt tot op het bot gebroken voelde. En ontmoedigd. Ja, ik voel ook bij jou een sterke lichtwerkerenergie. Dat je iets nieuws kan brengen en dat niet door de gevestigde orde werd ontvangen. Kon ontvangen. Wel door een heel aantal mensen, maar niet door degene die dan meer die het gezag hadden of de leiding hadden. Kun je daar iets bij voorstellen?
Nou, het is eigenlijk heel mooi, omdat ik kreeg een enorme reactie toen jij zei met die paal. Mijn hele lijf ging even helemaal zo en ik had enorm kippenvel. Dus
ja.
Gebeurde dus dat vond ik heel mooi. En het voelde in dit leven, van toen ik klein was, waren mijn ouders het gezag, denk ik, en zagen mij ook niet.
Ja, ja, ja.
Het is bijna alsof ik in dit leven een andere beweging maak, van helemaal niet gezien worden en, nou ja, langzaam meer naar het licht. En ik ben ook aan het verbinden, ik heb een groep van 60, 70 moeders van kinderen met autisme, waar ik dingen voor organiseer al heel lang. En inderdaad helemaal vanuit mijn hart en vanuit ze bij elkaar brengen en welkom laten voelen en veilig laten zijn.
Ja.
Dus ik doe eigenlijk voorzichtig wel dingen die lijken, hè, op wat jij beschrijft uit dat vorige leven.
Ja.
Maar er is ook inderdaad ergens een gevoel van, ja, wie zit er op mij te wachten? En mijn zoon uit dat ook heel erg. Ik zit niet op jou te wachten. Jij bent echt niks, je bent zwak, je bent klein. Dus hij maakt heel erg groot. En dat heeft hij altijd gedaan. Mijn dokter was het tegenovergestelde.
Ja.
3 jaar, maar hij is echt boef, boef, boef.
Ik krijg het gevoel dat jouw zoon bang is voor jouw licht. En ja, vanuit Yeshua voel ik van, ja, laat hem maar helemaal gaan of zo. Niet tegen ingaan. Gewoon je eigen gang gaan. Want licht kan confronterend zijn. Omdat het gewoon heel diep doordringt en ook door alle maskers heen gaat. Als je je groot wil houden. Maar wat ik zie als dat hier rechts bij jou, daar zit een soort iets wat de doorstroming verstoort. En dat ook iets wat chaotisch is. En ik hoor Yeshua zeggen, je hoeft alleen maar te doen wat vanzelf gaat. Dus niet te veel willen en zo. Dus wat vanzelf gaat, dat stroomt. En dat niet jezelf onder druk zetten. Want het komt namelijk vanzelf naar je toe. Zo, je hebt iets bij je, een hele echte hartsenergie die ook jouw persoonlijkheid overstijgt. Daarom ook dat jouw dochter zo bij jou is. Dat is... niet alleen vanwege de moeder-kindverbinding, maar er zit echt een soort hoger iets bij. Wat dus ook mensen wil bereiken. En dan is het juist belangrijk om mee te gaan op wat vanzelf gaat. Om niet te veel extra te willen doen. Niet te veel hooi op je vork te nemen. Is dat duidelijk? Ja, want het is waar je het meest mee worstelt zijn die lichamelijke klachten. Als ik jou, ja.
Ja, en het gevoel iets te willen brengen en dan iedere keer toch tegengehouden worden. Want het lukt niet, want ik heb vandaag echt helemaal geen energie. Of ik heb buikpijn, of ik heb niet geslapen daardoor.
Maar
dus dat je iets dan helemaal kan brengen wat ik zou kunnen brengen.
Maar je zet toch best wel veel neer dan, als je een groep van 60...
Ja, het is meer in tijd, denk ik, dat ik zeg maar niet zoveel uren daarmee bezig kan zijn, maar misschien soms maar 2 uur op een dag. Of...
Ja, ik krijg daar heel sterk het gevoel bij dat genoeg is. Het is ook best wel heel subtiel werk en als je dus die trauma's van bijvoorbeeld dat vorige leven meedraagt, dan is het ook niet niks voor jouw systeem om dat dan nu... neer te zetten, hè? Die trauma, voor als je het, die trauma's leven op een bepaalde manier nog in onze lichamen door. Dus ik heb dan het idee dat je gewoon, niet te veel moet willen van jezelf. Ja.
Ja,
oké. Okay. Laten we even 5 minuten pauzeren.